Goedenavond. Fijn om bij jullie te zijn en met jullie uit het woord van te mogen delen. Waar ben ik de vorige keer mee begonnen? Ah, kijk, gelukkig weet iemand het nog. 1 Thessalonicense, dat klopt. Ja. Heilig wandelen tot de komst van de Messias. Daar wil ik graag vanavond met jullie over nadenken. Vorige keer ben ik dus begonnen met de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Thessalonica. En toen hebben we gekeken naar hoofdstuk 1. Als het gaat over de toekomst en het in vervulling gaan van profetieën, dan zijn we enorm geïnteresseerd. Het is verzoening, vervulling en verwachting wat deze bijeenkomsten betreft. We zijn benieuwd hoe het verder gaat met Gods plan en in welk tijdsbestek de dingen zo gaan gebeuren. Ja, het gaat in deze brief gaat het inderdaad over de toekomst. Het liefste zouden we natuurlijk direct al doorgaan alvast naar 1 Thessalonicense hoofdstuk 4. Gods bazuin zal weldra klinken, hebben we net met elkaar gezongen. Maar het gaat in de brief vooral over hoe de gemeente van de Heer Jezus Christus uitziet naar zijn komst en hoe ze zich voorbereiden op zijn komst. De vorige keer hebben we gezien, de gemeente is Gods eigendom. En de Heer Jezus is Heer over zijn gemeente en zo is Hij dus ook Heer over u en over mij, over ons. We hebben gezien dat het geloof in de gemeente uitwerkt, dat ze levende getuigen zijn van de opgestane Heer. En in die gezindheid en in die afhankelijkheid en toewijding zien ze uit en volharden ze in de hoop op de komst van de Heer Jezus Christus. En in de Bijbel is hoop, is zekerheid. Er is sprake van behoorlijke verdrukking. Het is allemaal nog even een beetje een inleiding op hoofdstuk 2. Komt zo meteen. Een klein stukje herhaling. Er is sprake van behoorlijke verdrukking. En de vraag is hoe de gemeente zal standhouden in die omstandigheden, want dan komt het erop aan. En de kern van deze brief is dus niet hoe zullen de profetieën stap voor stap in vervulling gaan, maar hoe leven wij in het heden als gelovigen met het oog op de komst van de Heer Jezus Christus. Dus je zou als titel aan deze brief mee kunnen geven, het thema van vanavond, heilig leven tot de komst van de Heer Jezus Christus. Dus als we vanavond weer verzen gaan lezen, dan houden we dat in ons achterhoofd. We gaan eens kijken hoe we deze brief op onszelf persoonlijk en ook op de gemeente van de Heer Jezus Christus kunnen toepassen. Is er herkenning in de toewijding van deze gemeente, in de toewijding van de apostel Paulus? Aan het slot van hoofdstuk 1 ging het nog over de reputatie van de gemeente. En wel volgens het verhaal van anderen, wat anderen over hen zeiden. En uit hoofdstuk 1 is wel heel duidelijk geworden dat er heel veel reden tot dankbaarheid is. Uit hun manier van leven die vrucht voortbrengt, blijkt dat de gelovigen in Thessalonica uitverkorenen zijn. Dus het uitverkoren zijn blijkt uit het feit dat zij vrucht dragen. Veel mensen komen tot geloof en leren de Heer Jezus kennen. En ze tonen een leven dat Christus uitademt. Nou, en zo leven ze toe naar het moment dat de Heer Jezus zal terugkeren. Een heilig leven met het oog op de komst van de Heer Jezus Christus. We gaan 1 Thessalonicense 2 lezen. Even de indeling, de eerste 12 versen. Daar zien we hoe Paulus, Silas en Timotheus de gemeente hebben gediend. Het gaat dus heel sterk over dienstbaarheid. Hoe bereid je je voor op de komst van de Heer Jezus, dienstbaarheid. Ten tweede, vers 13 tot en met 16, de vervolging die de gelovigen in Thessalonica ondergaan in aanloop naar die komst van de Heer Jezus Christus. En vers 17 tot en met 20, het verlangen naar ontmoeting. We gaan lezen vanaf vers 1. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden in Filippi, smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben we toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven, en ging ook niet met bedrog gepaard, maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Want we hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet. En ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. En we zochten ook geen eer van mensen, niet van u en ook niet van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Maar we zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. We waren zo vol verlangen naar u, dat we graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. En u herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuige en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. En wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want u, broeders, u bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Ze behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, opdat die zalig zouden worden. En zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toren is over hen gekomen tot het einde. Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien, met grote begeerte. En daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, één en andermaal, maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop, of blijdschap, of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Zalig zijn zij die het woord van God horen, maar die ook verlangen hebben om dat woord toe te passen in het dagelijks leven. Nou, we gaan eerst eens even kijken hoe Paulus, Silas en Timotheus de gemeente hebben gediend. Wat leren wij daarvan, anno 2024, in aanloop naar de komst van de Heer Jezus Christus? En ik begin maar gewoon bij vers 1. En daar staat, want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Om zijn autoriteit, om zijn voorbeeldfunctie te benadrukken, schrijft Paulus hier in vers 1 dat zijn bezoek niet te vergeefs is geweest. Nou, dat is toch wel heel prettig als je dat kunt constateren. Je geeft je leven voor de Heer, je geeft je leven voor zijn gemeente, en zo leef je toe naar de komst van de Heer Jezus. En wat een opluchting als je dan kunt zeggen, gelukkig, het is niet te vergeefs geweest. Maar het lijkt erop dat de broeders en zusters in Thessalonica als getuigen worden opgeroepen om dit ook te bevestigen. Jullie weten toch dat het niet om onze eigen eer ging, schrijft hij. Jullie weten, hè, dat wij nooit vleiende woorden hebben gebruikt. Jullie weten hoe jullie hebben opgewekt en aangemoedigd. Ze zijn het optreden van de apostelen in hun midden toch niet vergeten. Want dat bezoek is niet zonder resultaat geweest. De verkondiging in woord en daad heeft vruchten afgeworpen. Nou, de reden dat Paulus dat hier op deze manier aanvliegt, dat is dat er sprake is van tegenstand tegen Paulus en de zijnen. En er zijn dwaalleraren de gemeente binnengekomen. We lezen dat zo meteen ook. Ik vind het interessant om te lezen van hoe gaat Paulus hier nou mee om en wat kunnen wij daar nou van leren? Als je het zo leest, dan denk je misschien, als reactie op die tegenstand is hij nu zichzelf aan het aanprijzen. Kijk eens wat ik allemaal heb gedaan en wat ik allemaal heb volbracht. Maar is dat nodig? Wat doe je, dat is even voor onszelf dan, hè? Wat doe je als je aangevallen wordt? En dat kan natuurlijk op allerlei manieren kan dat het geval zijn. Wat doe je dan? Even onszelf de spiegel voorhouden. Schiet je dan direct in de verdediging? Moet je niet gewoon stil zijn en erop vertrouwen dat de Heer zijn werk zal doen? Ja, dat kan ook. Ja. Absoluut. En moet je niet gewoon stil zijn? Vertrouwen? Wij hebben het wel eens meegemaakt dat er inderdaad iets dingen op ons afkwamen dat we dachten help. En dat we continu die tekst kregen. Gij zult stil zijn en ik zal voor u strijden. Dat was zo leerzaam en zo bemoedigend ook. Dat hij in dit geval de Thessalonicenzen wel het juiste inzicht wil geven. Ja. Misschien is dat iets wat we herkennen. Dat je toch wel even de neiging krijgt om jezelf te verdedigen. En wanneer doe je dat wel en wanneer zwijg je? Wat is wijsheid? En als je zwijgt, wat is dan je motief? Doe je dat om iemand dood te zwijgen? En niet reageren uit boosheid en opstandigheid? Of zwijg je omdat je op God vertrouwt? En ben je bereid om de onderste weg te gaan en heb je je broeder en zuster, ondanks datgene wat er allemaal op je afkomt, heb je hem of haar toch van harte lief? Laten we in aanloop naar de komst van de Heer Jezus zijn karakter zien, in de manier waarop wij met mensen omgaan. In vers 2 volgt een beschrijving van de strijd die Paulus en de zijnen hebben ervaren voordat ze naar Thessalonica kwamen. En vergeet niet dat die broeders en zusters in Thessalonica, dat die ook het nodige te verduren hebben. Die hebben het ook niet gemakkelijk. Het ligt voor de hand dat wij ook naarmate de komst van de Heer Jezus nadert, dat we steeds meer met vervolging te maken zullen krijgen. En laten we dan eens kijken wat Paulus als ervaringsdeskundige, wat die vervolging betreft, wat hij nou te melden heeft in vers 2. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God, het goede nieuws van God, tot u te spreken, te midden van veel strijd. Ze hebben in Filippi inderdaad nogal wat meegemaakt. En je kunt dat allemaal lezen in Handelingen 16. Filippi, de eerste plaats op het Europese vasteland waar een gemeente wordt gesticht. Ondanks druk, ondanks tegenstand, spreken ze dus vrijmoedig het evangelie van God. En dan zien we daar dat de Heer die opent het hart van Lydia, de purperverkoopster. En tegelijkertijd zien we daar ook geestelijke strijd. Een slavin met een waarzeggende geest, die komt hen tegemoet en die loopt hen achterna en die riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Zo op het eerste gezicht denk je, ja, maar dat klopt toch ook? Dat is toch allemaal waar? Maar is dat zo? En volgens de herziene Statenvertaling zegt zij niet van die ons de weg naar de zaligheid verkondigen, maar die ons een weg naar een zaligheid verkondigen. Maar ja, een lidwoord kennen we niet in het Grieks. Hier staat geen lidwoord dat een of de of het moet zijn. Het kan zo mooi, ja, het kan zo mooi klinken. Het zou zo kunnen zijn, hè, dat hij dus daadwerkelijk zegt dat ze een weg tot zaligheid verkondigen. Maar al zou hij zeggen dat ze de weg tot zaligheid verkondigen, dan moet je je nog afvragen uit welke bron komt dit. We moeten in deze eindtijd waarin we leven, moeten we ja, echt heel waakzaam zijn. Het kan zo mooi klinken. Maar uit welke bron komt het voort? Er is tegenwoordig heel veel interesse voor spiritualiteit. Het klinkt zo mooi, maar uit welke bron is het? En vaak wordt het christelijk geloof als een weg geaccepteerd, maar als je zegt de weg. En Paulus treedt dan op en die zegt tegen die geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. Een geestelijke strijd. En het gevolg is dat Paulus en Silas terecht moeten staan. Ja, en de vraag is, wat mag het je kosten? We maken nog niet echt vervolging mee zoals zij dat meemaakten. Maar ik denk dat het wel toe gaat nemen. En wat mag het ons dan kosten? Ze rukten hen de kleren af. Ze kregen behoorlijk wat stokslagen. Ze werden vervolgens in de gevangenis geworpen. Ze komen in de binnenste kerken met de voeten in het blok. Nou, hoe is je reactie als je aangevallen wordt? We zullen in toenemende mate met vervolging te maken krijgen en naarmate we de dag van de Heer Jezus dichterbij zien komen. Wat voor emoties komen boven? Boosheid of woede of angst? Wat is hier de reactie van Paulus en Silas met de voeten in het blok? Ze gaan bidden. En ze gaan lofzangen voor God. Lofzingen voor God. Noemt Paulus in de brief aan de Thessalonicenzen deze dingen nou om zichzelf te verdedigen en zichzelf op de borst te slaan? Of is het een voorbeeld en een bemoediging voor de gelovigen? God doet een wonder, de boeien raken los. De cipieren en de zijnen komen tot geloof en worden gedoopt. Aanvechtingen en zegeningen die gaan tegelijk op. Strijdt Paulus tegen mensen die hem proberen te verhinderen het evangelie te brengen? Of ziet hij de geestelijke machten hierachter? We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, de wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdperk. Dat alles onder het beslag van de boze ligt, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten, Efeze 6. Paulus die vermaant en die bemoedigt de gelovigen en hij zegt dan onze vermaning, en vermaning betekent ook bemoediging, dat is hetzelfde woord, onze vermaning kwam niet voort uit dwaling, uit een bewust verkeerde gedachte of uit onzuivere motieven en het ging ook niet met bedrog gepaard. Het is mogelijk dat Paulus zich hier afzet tegen rondreizende predikers die wel uit oogpunt van dwaling en met winstoogmerk de mensen trachten te winnen. Komt Paulus hier voor zichzelf op? Probeert hij zich te verdedigen zodat ze hem aardig vinden? Want dat zou helemaal niet stroken met zijn uitspraak van niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Paulus weet heel goed dat als ze niet naar hem, maar naar deze rondreizende predikers luisteren, dat deze predikers hen in verdrukking willen wegtrekken van God. Voorspiegelen dat lijden niet hoeft. En uiteindelijk met het motief om er zelf beter van te worden. Nou, heel herkenbaar in onze tijd, het welvaartsevangelie. Paulus die trekt een vergelijking tussen hem, inclusief Silas en Timotheus, en daartegenover die rondreizende predikers. En de gemeente moet dan zelf maar de conclusie trekken. Vergelijk maar eens, wat zien jullie? Nou, we lezen in vers 4 in welke gezindheid Paulus en de zijnen het evangelie verkondigen, vers 4. Maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen. En de rest lees ik zo meteen. Ze zijn door God gekeurd. Ze zijn door God op de proef gesteld. En dan gaat het er niet om hoe groot hun kennis is. Het gaat er ook niet om of ze een theologieopleiding hebben gevolgd. Helemaal op zich geen verkeerde dingen. Maar waar het om gaat, kun je opmaken uit de context. Het gaat hier om hun gebleken betrouwbaarheid. God heeft hen het evangelie toevertrouwd omdat zij betrouwbaar zijn. Het gaat om hun diepste motieven. Het is God die hun harten keurt. En dan lezen we in het vervolg, zo spreken wij, zegt Paulus, niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. God beproeft ons hart, onze motieven. Die het hart op geschiktheid beoordeelt. En die geschiktheid wordt mede bepaald of je bereid bent om boven alles naar God te luisteren en niet probeert mensen te behagen. Als je wordt aangevallen, dan kun je in de tegenaanval gaan, jezelf gaan verdedigen, jezelf laten gelden. Maar je zou ook kunnen gaan proberen om dan mensen maar te gaan behagen, helemaal uit de weg te gaan en zo proberen een beetje die aanval af te weren. Er staat hier dus dat het is niet de juiste hartsgesteldheid als je God wil dienen. Paulus die vertelt verder, want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet. En ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. God is getuige. Je op God beroepen, dat is een Joodse gewoonte. Het probleem is natuurlijk wel dat niet direct de motieven zichtbaar zijn. En daarom dit beroep op God. Ook in de Korinthebrief, daar verdedigt Paulus zichzelf tegen mensen die op winstbejag uit zijn. Of die werken uit onjuiste motieven. Filosofen en redenaars die gebruikten vleiende woorden. De reizende predikers waar hebzucht een rol speelt. En dan zegt Paulus, wij zochten geen eer van mensen. Niet van u, ook niet van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. En ze hadden als apostelen hadden ze recht op hun respect, op gehoorzaamheid en ook financiële ondersteuning. Ze hadden het allemaal kunnen laten gelden, maar ze hebben het losgelaten. De hartsgesteldheid van Paulus, Silas en Timotheus, die is heel anders dan die valse profeten, dan die rondreizende predikers. Dan die rondreizende brooddominees. Heilig leven tot zijn komst. Wat is jouw dienst aan God? In die aanloop naar de komst van de Heer Jezus Christus. En dan bedoel ik niet in eerste instantie wat je allemaal doet. Maar wie je bent. Wat is jouw dienst aan God? In aanloop naar die komst van de Heer Jezus Christus. Wat zijn je diepste motieven? En ik bedoel dat helemaal niet met een vermanend vingertje. Want ik moet me dat ook iedere keer weer afvragen. Weet je, als de motieven niet zuiver zijn, dan zit het ik op de troon. Dan kun je het evangelie verkondigen en wat je vertelt kan allemaal waarheid zijn. Maar komt het ook rechtstreeks van de troon van God, vanuit je relatie met hem? En verbindt de Heilige Geest er kracht aan? En werkt het ook daadwerkelijk iets uit? Of is het een menselijk verhaal? En stuur je op een bepaalde uitkomst die jou goed uitkomt? Verkondig het woord ongeacht wat mensen ervan denken. Of zoek je eer van mensen? Het woord van de profeten was vaak niet aangenaam. En Jeremia bijvoorbeeld, die leed daar ook onder. Het woord van de apostelen kan confronterend zijn. Door God beproefd, goedgekeurd zijn, betekent dat je zijn boodschap brengt zonder aanzien des persoons. Het verkondigen van de boodschap is niet alleen voorbehouden aan voorgangers. Maar allen zijn wij geroepen om te getuigen van de hoop die in ons is. Wat zijn dan je diepste motieven? Het is heel goed om jezelf hierop te beproeven. Geen vleiende woorden, geen voorwendsel voor hebzucht, geen eer van mensen. En dat is aan de ene kant die radicale navolging van de Heer Jezus. Maar tegelijkertijd is daar ook die pastorale kant. En dat zie je in vers 7. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Dus hoewel zij een hele confronterende boodschap hebben, en die confronterende boodschap ook niet uit de weg gingen, was het altijd ter opvoeding van de gemeente. Het was vanuit een zorg voor de gemeente. Zoals een voedster haar kinderen koestert. Nou, een voedster die geeft haar kinderen de borst. En zo is er een intieme verbondenheid tussen moeder en kind. De moeder koestert het kind, verwarmt het kind, voedt het kind. Nou, zo willen Paulus en de zijnen, de Thessalonicenzen, voeden en opvoeden met het evangelie. En die verbondenheid en die intimiteit die blijkt ook uit vers 8. En vanaf hier wordt niet meer antwoord op de kritiek geformuleerd, maar de persoonlijke relatie tussen de schrijvers en de gemeente wordt daar beschreven. We waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. Een heilig leven naar de komst van de Heer Jezus Christus, naar de komst van de Messias. Hoe maken we dat praktisch en hoe werkt dat uit ook in het gemeenteleven? Een verbondenheid met elkaar op grond van liefde. De schrijvers waren zo vol verlangen naar de gemeente op grond van de liefde van God die in hun harten is uitgestort. En ze willen niet alleen het evangelie delen, maar ze willen hun leven delen met de broers en zussen daar in Thessalonica. En dat is een delen van het evangelie op hartsniveau. En dat is discipelschap. Het evangelie en jezelf delen. Je leven met God delen met die ander. Elkaar ook laten zien van hoe jij met hem leeft. Hoe jij heilig leeft na de komst van de Messias. In hoofdstuk 4 komen we daar nog wel uitgebreider op terug. En daar gaat het heel nadrukkelijk over hoe je moet wandelen en hoe je God behaagt. En Paulus die noemt ten voorbeeld verder de inspanning die ze hebben geleverd. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij het evangelie van God gepredikt. God dienen, in dienst van het evangelie staan. Wat mag het je kosten? In de denominatie waar ik vandaan kom, daar geloven we in het priesterschap van alle gelovigen. Op wat voor manier dan ook ingeschakeld worden in de verkondiging van het evangelie. En dat kan de rechtstreekse verkondiging zijn, maar dat kunnen natuurlijk ook ondersteunende taken zijn. En een van de belangrijkste taken die er dan is, is gebed. En waar zijn de bidders? Wat mag het kosten? Welke inspanning wil je leveren na die dag dat de Heer Jezus Christus komt? Dus niet alleen wat zijn je diepste motieven, niet alleen radicaliteit en pastorale gevoeligheid, maar ook wat wil je ervoor doen? En we hoeven ons helemaal niet te meten met Paulus die een hele bijzondere bediening had. Maar we mogen elkaar wel de vraag stellen in een tijd, tenminste dat hoor ik wel om me heen, dat in heel veel gemeenten geklaagd wordt over de afnemende betrokkenheid van broeders en zusters. Afnemend besef van gemeente zijn. En dan wordt ook nog wel eens gezegd van ja, maar je hoeft toch ook niet altijd met de kerk bezig te zijn. Ja, maar dat is zo'n vraag echt vanuit een organisatorisch denken over de kerk als een instituut. Wij zijn als gelovigen het lichaam van Christus. Wij zijn als gelovigen een organisme. Een organisch lichaam door de Heilige Geest met elkaar verbonden. En weet je, ik kan helemaal niet buiten dit kader denken. Ik heb niet een leven binnen dit lichaam en een leven buiten dit lichaam. Een leven in de kerk en een leven buiten de kerk. De gemeente, het lichaam van Christus, is mijn leven. Omdat dit het lichaam van Christus is. En ik wil dat mijn leven Christus is. En dan is het de vraag, ja, wat mag het je kosten? En jarenlang heb ik mijn voorgangerstaak naast een 36-urige baan gedaan. En toen klaagde ik daar wel eens over dat het eigenlijk te gek was en te druk. Totdat ik in Moldavië een voorganger sprak die onbetaald fulltime in de gemeente werkte en 's nachts zijn geld verdiende als nachtportier. Paulus die spreekt in 2 Korinther 11 vers 27 over inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Nou, ik gun iedereen zijn nachtrust. En dat is ook heel belangrijk. Het is ook heel belangrijk om voldoende tijd voor je gezin te hebben. Maar wat mag het je kosten als God je roept voor een taak? Dat kan een hele specifieke taak zijn. Maar ook gewoon in je dagelijks leven, in je gezin, op je werk, in dienst staan van God. Wat mag het je kosten aan tijd en energie om je kinderen te onderwijzen uit het woord van God? Om daar ook echt het tijd voor apart te zetten, daar tijd voor te nemen. Heb je luisterend oor als je nog werkzaam bent? Hè? Heb je luisterend oor voor een collega? Ook al betekent dat dat je een uur of twee uur of drie uur na het einde van je diensttijd of je werktijd pas naar huis gaat. Ik heb dat inderdaad wel eens meegemaakt. Er zat Karin te wachten. Die dacht van nou, er zal vast wel wat bijzonders zijn. Er zal vast wel een of ander gesprek zijn ontstaan en inderdaad. Het kan zijn of haar redding betekenen. Nacht en dag werkte Paulus om het evangelie te prediken. Hij deed geen beroep op de gemeente voor financiële ondersteuning. Paulus was tentenmaker. En elke Joodse wetgeleerde die werd geacht een beroep te hebben om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Voor Paulus was dit helemaal geen must. Hij zegt, je hoeft een dorsende os ook niet te melbanden. Hij had geen moeite mee om betaald te worden of om werkers te betalen. Maar Paulus die zag er van af als hij de indruk had dat dit ten koste zou gaan van de verkondiging van het evangelie. Hij was dus geen broodprediker. Hij sprak mensen niet naar de mond. Even een korte samenvatting tot nu toe. Paulus, Silas en Timotheus. Ze waren een voorbeeld voor hun medegelovigen. Ze deelden het evangelie en hun leven. En ze deden inspanning en moeite en werkten dag en nacht. En nu als aanvulling in vers 10. U bent getuige. En God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Ze waren heilig, rechtvaardig en onberispelijk. Hoe leef je toe naar de komst van de Heer Jezus Christus? Heilig betekent hier, ze waren toegewijd aan God. Heer, hier ben ik. Rechtvaardig betekent, ze waren correct jegens de mensen. En ze waren onberispelijk. Dat betekent, op hun gedrag viel niets aan te merken. Ze waren de vaders in het geloof. Met een voorbeeldfunctie, zoals we ook hier zien in vers 11. Zo weet u ook hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. In hun liefdebetoon waren ze als een moeder en in hun opvoeden waren ze als een vader. Vaders, de opvoeding niet overlaten. Je doet het samen en je hebt er ook als vader een verantwoordelijkheid in. En ze kiezen voor een individuele benadering. Zie je dat in vers 11? Elk van u afzonderlijk. Ieder van u afzonderlijk wekten wij op en moedigden wij aan. Dit is een vorm van mentorschap. Ik heb vanmorgen nog even geluisterd naar getuigenissen van jonge mensen die werden gedoopt. En het was in de Vrije Baptistengemeente in Enschede. En jullie kennen de voorganger, Gijsbert Thomassen. En ik vond het in verschillende getuigenissen zo mooi dat ze vertelden dat ze eigenlijk niks met het geloof hadden. Dat was vrij recent nog. Maar tot geloof zijn gekomen. En ik hoorde de een naar de ander zeggen, we zijn bij Gijsbert thuis geweest. We hebben daar bijbelstudie gehad. En ik denk, dat is mooi hè. Gewoon jongelui. Thuis uitnodigen. En dat is niet alleen voorbehouden aan de voorganger natuurlijk. Maar hoe kunnen we ook een jonge generatie weer meenemen in dat wonderlijke evangelie, in die geweldige boodschap die we hebben. En dan niet alleen ja, die bijbelstudie, maar dan ook ons leven met hen delen. Ze hebben gewoon behoefte aan praktische aanwijzingen. En hoe doe je dat dan? Moet je je voorstellen dat je helemaal geen kerkelijke achtergrond hebt, dat je helemaal van niks weet. Hoe ga je dat dan doen? Wij waren van de week nog even bij een echtpaar en we waren gevraagd of ik hen wilde trouwen. En ze wonen al een aantal jaren samen. Maar ze waren tot geloof gekomen. En ze hadden in hun preek gehoord van, ja, maar je hoort niet samen te wonen, je hoort getrouwd te zijn. Oh, wil God dat? Oh, dan doen we dat. En dan gaan we dat regelen. je leven delen, elkaar bemoedigen, elkaar aanmoedigen. Een prachtig voorbeeld van discipelschap. En waar ze dan toe oproepen, lezen we in het volgende vers, in vers 12. Wij riepen u ertoe op, waardig te wandelen voor God die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Dus hier zie je dat waardig wandelen in relatie tot je eindbestemming. Vandaar dus het thema heilig wandelen tot de komst van de Heer Jezus Christus. En het staat hier samengevat in dit ene vers. Het einddoel is zijn koninkrijk, zijn heerlijkheid, bij hem zijn. Hij die koning is over ons leven. Hij die het voor het zeggen heeft. En wat Paulus zo vaak in zijn brieven benadrukt is, van leef nou naar de positie die je in Christus hebt ontvangen. Dat is ook het onderwijs van Paulus, Silas en Timotheus aan de gemeente Thessalonica. Delen in de glorie van Jezus onze Messias kan niet anders dan effect hebben op ons leven nu. Daarom danken ook wij God, vers 13, zonder ophouden dat u toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Het woord dat werkzaam is in ons, wij die geloven. Het woord bewerkt dus niet alleen maar kennis en dat we steeds meer weten, en ook dat is belangrijk, maar het is een levend woord. En het werkt iets uit, het kan niet anders dan iets uit gaan werken in ons leven. Het levende woord dringt in je hart binnen. En God gaat iets bewerken. Hij gaat iets in je uitwerken. Hij werkt die waardige wandel, werkt hij door zijn geest in ons uit. Want we kunnen het niet van onszelf. Ook als er vervolging is. Misschien wel juist als er vervolging is. En wij, die ons daarop voorbereiden, kunnen daar iets van leren. Kijk maar wat Paulus in de verse 14 tot en met 17 daarover zegt. Hij heeft oog voor het lijden van de gemeente. Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Ze werden dus vervolgd door de Joden. Ze behagen God niet. En ze zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonde vol. En de toren is over hen gekomen tot het einde. Tot het einddoel is bereikt. Het roept misschien vragen op waarom Paulus hier zo veroordelend spreekt over zijn broeders, over de Joden. Paulus wordt er wel eens van beschuldigd antisemitisch te zijn. Staat het niet op gespannen voet met zijn betoog in Romeinen 9 tot en met 11 dat we ons niet boven de Joden mogen verheffen? Het is nogal wat als je ziet wat Paulus hier schrijft. De toren is over hen gekomen tot het einde. Ja, er is ook veel gebeurd. Profeten vermoord, ingestemd met Jezus kruisiging, apostelen gehinderd. Messias beleiders uit de synagoge verwijderd, christenen vervolgd. Ze staan mensen in de weg om tot behoud te komen, hebben we net gelezen. Maar toch mag je dan zo'n toon aanslaan tegenover de Joden, Paulus? Er doen heel wat theorieën de ronde over dit Bijbelgedeelte. En als ik die allemaal zou behandelen, dan zijn we zo weer 2 uur verder. Het is moeilijk te zeggen. Het gaat met name om dat laatste. Zij maken voor altijd de maat van hun zonde vol en de toren is over hen gekomen tot het einde. De maat van hun zonde. Die maat moet helemaal gevuld zijn voordat God zijn straf voltrekt. En het gericht komt zeker. Maar niet voordat de uiterste grens van zijn geduld is bereikt. Hij ziet de overeenkomst van de woorden van Jezus die in Matthäus 23 vers 29 zegt: wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen. Het staat exact hetzelfde. En u zegt, als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten. Aldus getuigt u tegen uzelf dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben. Maak ook u dan de maat van uw vaderen vol. Slangen, adderige broed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Woorden van de Heer Jezus. Als Paulus deze brief aan de Thessalonicenzen schrijft, dan worden de Joodse christenen in Rome worden verdreven door keizer Claudius. En dit zal de verwachting van de komst van de Messias bij Paulus, Silas en Timotheus hebben aangewakkerd. Niets mocht de evangelieverkondiging in de weg staan. Wordt daarom misschien de ernst van de situatie zo extra zwart-wit gesteld? En wordt er daarom zo extreem gewaarschuwd? Hoe dan ook, je proeft de gedrevenheid bij Paulus, Silas en Timotheus, naarmate zij de dag zien naderen dat Jezus de Messias zal komen. In hoeverre leeft die urgentie bij ons? Maken wij ons er druk over dat er mensen zijn die verloren gaan? Ervaren wij urgentie om het evangelie te verkondigen, om met anderen dus over je geloof te spreken? En wij weten dat er een dag van oordeel gaat komen. En wat betekent dat nou voor ons als christenen vandaag? Hoe groot is onze bewogenheid met mensen die deze afgrond met blinde ogen inlopen? Blijven wij dan ruzieën over de juiste eindtijdvisie? Of blijkt uit ons leven en blijkt uit onze instelling, uit onze hartsgesteldheid, dat we in het einde van de dagen leven? Waar ligt onze strijd? De strijd om de juiste visie of de innerlijke strijd dat mensen verloren gaan? We gaan de laatste drie versen achter elkaar lezen en dan blijkt uit het slot opnieuw dat Paulus bezig is met de redding van mensen. Hij is absoluut niet antisemitisch. Hij had zelfs wel de plaats van zijn volk in de veroordeling willen innemen. Om hun maar tot behoudenis te brengen. En we weten dat eenmaal het volk tot bekering zal komen. Dat ze hun Messias zullen erkennen. Paulus heeft een gedrevenheid om mensen bij de Heer Jezus te brengen. Ook zijn volk. En dan vers 17. Maar nu wij broeders voor een korte tijd van u gescheiden waren wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, een en andermaal. Maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Kijk, dat is het. Onze hoop is gevestigd op de Heer Jezus Christus. En onze hoop is gevestigd op onze vereniging met Hem. Hij is onze blijdschap. Hij is onze vreugde. En vreugde zul je straks ontvangen bij het in ontvangst nemen van de erekroon. Op veel plaatsen in het Nieuwe Testament wordt het woord erekroon overdrachtelijk gebruikt met betrekking tot de gelovigen die tot het einde toe standvastig zijn gebleven. De kroon die we in aanbidding voor zijn voeten mogen neerleggen. Want wij roemen niet in onszelf, maar wij roemen in Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Heilig leven tot de komst van Jezus de Messias. Nou ja, je hoeft je niet met Paulus te meten. En je hoeft je met niemand te meten. Je hoeft niet allemaal evangelist te zijn. En je hoeft niet, nou ja, vul het allemaal maar in. Maar de Heer die beproeft je hart. Hij kijkt naar je hart. Hij kijkt naar je hartsgesteldheid, naar je verlangen. Wil je je hart? Wil je jouw tijd en jouw talenten en gaven inzetten voor die verkondiging, op wat voor manier dan ook, rechtstreeks of ondersteunend, door gebed? Wil je daar tijd in investeren naar de komst van de Heer Jezus? God kijkt naar ons hart. Daar is waar deze brief over gaat. Gelovigen in de verdrukking. Wij zullen het nog gaan meemaken. Ik geloof niet dat wij door de grote verdrukking zullen gaan, dat bedoel ik niet. En natuurlijk wordt daar ook weer verschillend over gedacht. Maar ik denk, er zal toenemende verdrukking zijn voor de gemeente van de Heer Jezus Christus naarmate zijn komst nadert. En laten we ons daarop voorbereiden en laten we daarop voorbereid zijn. En dan is het zo mooi dat we het woord van God hebben ontvangen en hier een voorbeeld kunnen zien hoe dat ging met de gemeente toen. En laten we ons daar maar aan spiegelen. Hij beproeft ons hart. Hebben we echt het verlangen om toegewijd te zijn aan hem. Dat we onze lichamen stellen als een levend, heilig, goden, welgevallig offer. Daarmee zeggen we niet dat wij nog weer een offer moeten brengen, want er is een eenmalig offer geweest, dat was voldoende. Maar daarmee zeggen we, Heer, hier ben ik. Doe uw wil in mij. Wilt u mij gebruiken, ook maar als een klein radartje in het geheel, om uw plan te volvoeren. Maar dat is dat bijzonder, hè? Dat hij daarin niet om ons heen gaat. Want hij juist zijn lichaam wil gebruiken tot zijn eer. Amen. We gaan samen zingen. Johan de Heer, lied 104. Versen 1, 2 en 3. Geprezen zij de Heer. Zullen we samen bidden en danken. En wij prijzen u, Heer Jezus, Lam van God. Geslacht, maar staande, u hebt overwonnen. We danken u, Heer Jezus Christus, voor het offer dat u hebt volbracht. Dat u ons hebt gekocht en betaald met uw kostbaar en dierbaar bloed. Dat u ons in de vrijheid hebt gezet, zonde vergeven. De Satan overwonnen, nieuw leven in u. O Heer, en wilt u dat nieuwe leven dat u ons hebt gegeven, wilt u ons maar helpen, Heer, door uw Heilige Geest, om dat leven ook te leven zoals u het hebt bedoeld. Heer, we ervaren soms strijd tussen vlees en geest. Maar Heer, we willen u aanroepen en we willen tegen u zeggen dat we dat levende, heilige, Gode welgevallig offer willen zijn. Gewoon beschikbaar willen zijn voor u. Op wat voor manier dan ook, hoe u ons ook wilt gebruiken. Hier wilt u ons dicht bij u bewaren. En dat we naarmate we de komst van u zien naderen, dat verlangen zullen hebben ook om dat heilige leven te leven. Dat we mogen groeien in het kennen van u, maar ook mogen groeien in die verandering naar uw beeld. Dat we daarin iets mogen laten zien naar de wereld om ons heen. We bidden zo, Heer, dat we levende getuigen van u mogen zijn. Dat we het boodschap van het evangelie mogen delen, maar ook dat we ons leven zullen mogen delen. Heer, wilt u in alles maar tot uw doel komen. Wilt u ons zomaar opbouwen in het geloof, in het vertrouwen op u. Ja, Heer, en het leven is niet altijd makkelijk. Heer, we maken allemaal dingen mee en soms is het diep verdriet. Maar ook juist daarin wilt u door ons heen werken. Omdat we toch mogen getuigen, ondanks wat ons ook overkomt, dat wij een hoop hebben die in ons is en dat wij een uitzicht hebben. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw genade. Dank u wel dat u met ons meegaat. Prijzen en danken u daarvoor uit genade in Jezus' naam. Amen. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. We zingen couplet 1 en 2, dan bidden we om de zegen en dan ook het derde couplet. Kijkt u ook zo verlangend uit naar de komst van de Heer Jezus? Liever vandaag dan morgen, hè? Ja. Kijk, dat is de juiste hartsgesteldheid. Hè? Daar gaat het om. Liever vandaag dan morgen. Tegelijkertijd denken we natuurlijk wel aan hen die de Heer Jezus nog niet kennen. Hè? Die ons dierbaar zijn. Dat is het dubbele dan. We waren van de week nog even bij een broeder. En ja, die was in het ziekenhuis geweest bij de longarts, een vrouwelijke longarts. En die zei tegen hem van, ja sorry, maar je bent uitbehandeld. We kunnen niks meer voor je doen. En toen zei hij van, ja dan zit er niks anders op, dan moeten we afscheid nemen. Ja, zei ze, dat klopt. Maar zei hij, ik ben niet bang hoor, zegt hij. En ik ben helemaal niet bang om dood te gaan, want ik ken de Heer Jezus. En hij begon helemaal te getuigen van zijn geloof in de Heer Jezus. En weet je wat deze longarts zei? Deze vrouwelijke longarts, ze zei van, ja maar dat geloof ik ook. En toen zei ze van, dan gaan we helemaal geen afscheid nemen. En toen zei hij van, dan ben je niet langer meer mijn dokter, maar dan ben je mijn zuster. Mooi is dat, hè? Zullen we samen bidden om de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen. Totdat onze Heer Jezus Christus komt in heerlijkheid. Maranatha. Amen. We zingen ook couplet 3. Vol verwachting blijf ik uitzien.